Hoe ga je om met problemen door gamen, gokken, alcohol of drugs? Als je deze vraag stelt, hoor je hier op het Trimbos Instituut meteen...
Preventie.
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 Preventie dus. Het voorkomen van problemen door bijvoorbeeld drugsgebruik. Maar hoe doe je dat? Daar gaan we het in deze podcast over hebben. Ik ben Marta de Jonge, onderzoeker en projectleider drugspreventie bij het Trimbos. Samen met andere experts duik ik in de wereld van preventie. Wat is het? Hoe doe je het? Wat werkt wel? En, misschien nog belangrijker, wat niet? Dit is Propvol Preventie, een podcast van het Trimbos Instituut. In deze aflevering hebben wij het over middelenpreventie in het onderwijs. Is dat wel de taak van het onderwijs? En waar houden de verantwoordelijkheden op? Ik ga op bezoek bij een mbo-opleiding in Utrecht, waar ik spreek met de directeur Pascal Scholtius en de adviseur studentenwelzijn Irene Alberti. Nu spreek ik met Simone Onrust. Zij is senior wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos Instituut en expert op het gebied van het middelenpreventieprogramma Helder op School.
Ja, Helder op School is een preventieprogramma voor het onderwijs dat een integrale opzet heeft. Het doel van Helder op School is jongeren zo lang mogelijk te weerhouden dat ze gaan roken, alcohol drinken of drugs gebruiken. Ja, dat doen we dus al 30 jaar.
En je zei het is een integraal programma. Wat betekent dat precies?
Dat betekent dat je dus niet alleen maar de leerling voorlichting geeft, maar dat je dus ook heel duidelijk de omgeving van de leerling betrekt. Bijvoorbeeld door opvoedadvies aan ouders, door beleidsregels op het schoolterrein en deskundigheidsbevordering voor docenten. Dus eigenlijk dat je het hele systeem rondom de leerling daarin meeneemt.
Het klinkt best wel als een groot pakket. Kan je iets zeggen over waarom scholen dat zouden inzetten?
Ja, op het moment dat jongeren ouder worden, dan krijgen ze op een bepaald moment in hun leven krijgen ze natuurlijk te maken met roken, alcohol of drugs. En we weten ook dat het verstandig is om daar in ieder geval zo lang mogelijk niet mee te starten. En ja, er zijn ouders die natuurlijk thuis heel goed hun kind daarvoor weten te behoeden. Maar dat is natuurlijk niet in elk gezin zo. En via het onderwijs kun je elke leerling bereiken. Dus ook de leerlingen die uit een wat meer kwetsbare positie komen. Dus daarom is het heel erg belangrijk dat de school daar in ieder geval ook een verantwoordelijkheid in pakt.
Oké, dus het gaat er eigenlijk ook om dat je op die manier alle kinderen kunt bereiken. Met als doel voorkomen of uitstellen van gebruik van tabak, alcohol en drugs.
Ja.
En jij zegt eigenlijk van ja, scholen hebben daar ook wel een verantwoordelijkheid in.
Ja, dat vind ik wel. In principe zie je natuurlijk dat het vroeg starten met middelengebruik allerlei nadelige effecten heeft, zowel voor de jongeren zelf als ook voor de samenleving. En de school is er niet alleen maar om kinderen te leren rekenen en te leren schrijven, maar toch ook om hen voor te bereiden op een deelname aan de maatschappij.
Wat vind jij belangrijke onderdelen in zo'n aanpak? Wat zijn de dingen waarvan je zegt, als je een interventie inzet op een school, dan moet dit er in elk geval in zitten?
Het belangrijkste is denk ik de samenhang van de verschillende onderdelen. Middelenproblematiek ontstaat niet door maar één oorzaak. Dat is ook vaak een samenspel van verschillende factoren. En juist het bestrijden van middelenproblematiek doe je dus ook door je te richten op allerlei verschillende factoren. Dus inderdaad de leerling zelf, maar ook de ouders. Stelt de ouders genoeg regels? Houdt de ouder toezicht? Is op school een gezonde leeromgeving?
Je praat natuurlijk vanuit Helder op School. Ik kan me voorstellen dat er naast Helder op School ook nog andere activiteiten zijn of programma's die worden uitgerold op scholen. Kom je daar wel eens mee in aanraking?
Zeker. Natuurlijk is er veel meer waar scholen mee aan de slag kunnen. En daar zitten voorbeelden bij waar ik heel enthousiast over ben. En ook voorbeelden waar ik iets minder enthousiast over ben. Ik denk dat het in ieder geval het allerbelangrijkste is dat je dus naar zo'n integrale aanpak kijkt. En dus niet op zichzelf staande losse interventies aanbiedt aan leerlingen.
Kan je daar iets meer over zeggen? Wat zijn nou eigenlijk dingen waarvan je tegen een school zou willen zeggen van hey, doe dit nou niet, want het is niet effectief of
Eigenlijk zie je het altijd al wel een beetje, maar de laatste jaren lijkt het wel weer een enorme opmars te hebben doorgemaakt. Dat zijn programma's waarbij je leerlingen zo bang mogelijk wilt maken voor de nadelige gevolgen van bijvoorbeeld alcohol of drugs. En daarvan weten we eigenlijk dat leerlingen afschrikken of bang maken, dat heeft heel erg weinig zin.
En waarom heeft dat dan geen zin? Want ik weet dit natuurlijk, maar ik kan me voorstellen dat een school redeneert vanuit, ja, maar als we nou maar gewoon vertellen wat de risico's zijn, dan gaan ze dat toch niet doen?
Klopt. En het is op zich natuurlijk ook helemaal niet zo'n gekke gedachte van, nou ja, het zal wel komen doordat leerlingen niet weten wat er verkeerd aan is, dat ze dus toch beginnen met experimenteren. Maar er zit een enorm verschil tussen weten en doen. Dus sowieso, natuurlijk, je moet weten of iets verstandig is of onverstandig. Maar daarnaast is het ook zo dat kennis alleen, dat leidt eigenlijk helemaal niet tot gedrag. Daarvoor is het ook ontzettend belangrijk dat je bijvoorbeeld ook weet hoe je je op een bepaalde manier moet gedragen. Dus je moet bepaalde vaardigheden hebben. Het is belangrijk om te weten wat bijvoorbeeld je omgeving ergens van vindt. Dus welke norm er is. Dus het is om effect te bereiken in ieder geval belangrijk dat je je sowieso niet alleen maar richt op kennis over risico's, maar dat ook combineert met het proberen te veranderen van een sociale norm rondom een bepaald middel en het aanreiken van vaardigheden, hoe je dan bijvoorbeeld nee moet zeggen.
Wil je dat allemaal aanpakken?
Dat wil je allemaal aanpakken. En er zit daarnaast zit er ook nog een ander element aan het leerlingen bang maken voor de gevaren van bepaalde middelen. Dat is vaak ook nog dat leerlingen dan soms informatie krijgen over middelen die helemaal niet spelen bij een bepaalde groep. Bijvoorbeeld, er is een bepaalde nieuwe gevaarlijke drugs op de markt, waar misschien 2% van alle Nederlanders ooit kennis mee heeft gemaakt. En dan is toch nog steeds de houding die dan veel mensen hebben van, oh, dan moet je zo vroeg mogelijk gaan waarschuwen voor de effecten. Terwijl heel veel van de kinderen die je dan op dat moment informatie geeft over dat middel nog nooit van dat middel gehoord hadden.
Wat gebeurt er dan als je ze die informatie toch gaat geven?
Nou, in eerste instantie is het dus zo dat je bepaalde nieuwsgierigheid kunt wekken van, goh, oh, daar had ik eigenlijk nog nooit van gehoord. Oh, maar dat klinkt eigenlijk wel spannend. En ten tweede is het ook zo dat op het moment dat je informatie geeft, dat leerlingen ook heel vaak denken van, oh, als hier dus een les aan besteed moet worden, nou, dan zal het wel door heel veel mensen gebruikt worden. We weten uit onderzoek dus ook dat juist als mensen denken dat iets heel veel voorkomt, dan gaan ze zelf ook eerder geneigd zijn om dat gedrag ook te vertonen. Dus je bereikt eigenlijk precies het tegenovergestelde.
Dus het kan zelfs schadelijk zijn als je zo'n soort interventie gaat inzetten.
Zeker. Ja, en daar zijn ook echt voorbeelden van onderzoek waar dat ook wetenschappelijk is aangetoond. Dus baat het niet, schaadt het niet. Dat gaat in dit geval zeker niet op.
Zie je nou ook dat verschillende schoolniveaus of verschillende leeftijdsgroepen, misschien verschillende klassen, een ander soort aanpak vragen?
Zeker. Het is zeker niet zo dat preventie one size fits all is. Je ziet natuurlijk door de levensfase van jongeren heen dat er ontzettend veel verandert. In elke levensfase heb je toch een eigen soort ontwikkeltaken. En het is ook heel belangrijk dat je met preventie daarop aansluit. Dus een 12-jarige geef je echt een ander soort preventieprogramma dan een 17- of 18-jarige die bijvoorbeeld in zijn of haar omgeving al heel veel leeftijdsgenoten heeft die bijvoorbeeld al roken of alcohol drinken.
De scholen die zich aanmelden voor Helder op School, zie je nou ook dat soms naar aanleiding is van een bepaalde gebeurtenis?
Zeker. Het komt ook regelmatig voor dat er bijvoorbeeld inderdaad een incident op school is geweest met alcohol of met drugs. En dat dat de reden is geweest dat de school toch besluit van, nou ja, hier moeten we iets mee.
En stel nou dat er een incident is geweest op zo'n school, dan gaat er een preventiewerker, denk ik, naartoe. Ja. En wat is dan de eerste stap?
Eigenlijk is de eerste stap, als je het aan ons vraagt, meestal niet de eerste stap waar de school aan denkt. Want de school denkt meestal vaak aan de eerste stap is voorlichten, voorlichten, voorlichten. Maar ja, als je het ons vraagt, dan zou ik eigenlijk zeggen dat je in eerste instantie met het schoolteam bij elkaar moet gaan zitten en in ieder geval aan de pijlers beleid en signaleren en begeleiden gaat werken. Zodat, dus inderdaad jongeren waarbij iets aan de hand is, dat die geselecteerd kunnen worden en dus doorgeleid kunnen worden naar de juiste ondersteuning. En daarnaast dat de omgeving, de schoolomgeving, een gezonde omgeving wordt. En natuurlijk horen daar dan vervolgens ook het inplannen van lessen bij. Maar eigenlijk zou ik dat secundair vinden aan dus inderdaad het gezonde schoolbeleid en ja, het geven van deskundigheidsbevordering aan docenten. Van hoe ga je er nou mee om als er iets gebeurt? En hoe zie je nou leerlingen waar al van alles mee speelt?
Stel, je wil als school iets met middelenpreventie, ongeacht of er nou een incident is geweest. Maar hè, misschien hoor je deze podcast en denk je, nou, we doen hier nog niks mee, we willen dat graag. Waar kan je dan naartoe?
Nou ja, dat kan zowel bij de GGD, dus bij de gezonde schooladviseurs. Die kunnen veel informatie geven over hoe je op een integrale wijze met middelenpreventie in het onderwijs aan de slag kan gaan. Of met de regionale instelling voor verslavingszorg.
Maar instellingen voor verslavingszorg, die zijn toch eigenlijk voor mensen die verslaafd zijn?
Dat is ook een onderdeel van het werk van de instelling voor verslavingszorg. Maar juist het onderdeel wat zich richt op jongeren, dat zijn veelal preventiewerkers die juist proberen te voorkomen dat er een verslaving ontstaat. Dus die helpen ook heel erg juist aan de beginfase en bij het helpen signaleren en begeleiden. En zorgen dat jongeren niet verder afglijden en in de problemen komen. Dus die kunnen juist een hele belangrijke rol spelen.
Ik ben inmiddels aangeschoven bij Pascal Scholtius, clusterdirecteur bij MBO Utrecht. En Irene Alberti, zij is adviseur studentenwelzijn bij hetzelfde MBO. Welkom allebei. Misschien is het leuk als jullie kort even vertellen wat je rol is. En Pascal, dan zou ik willen beginnen bij jou.
Ik werk hier twee jaar inmiddels bij MBO Utrecht. Verantwoordelijk voor een groot aantal academies. Eigenlijk allemaal in die creatieve sportieve hoek. En ik ben zelf al 25 jaar werkzaam in allerlei leidinggevende rollen in het MBO.
En Irene?
Ik werk bij Team Studentenwelzijn. Nu 3 jaar. Hiervoor ben ik altijd preventiewerk geweest bij Jelinek Verslavingspreventie. En de overstap gemaakt naar het onderwijs. Ik kwam hier al regelmatig met allerlei interventies die we uitvoerden. En ik kon de overstap maken. En ik richt me vooral op studenten die vastlopen in het onderwijs bij ons op school. Met ons team. En kijken we van wat heeft de student nodig om weer op een goede manier onderwijs te kunnen volgen.
Wat is volgens jullie het belang van middelenpreventie op school?
Dat is nog een hele open en grote vraag. Kijk, onze studenten komen binnen. Dan zijn ze tussen de 15 en 16 jaar. En ze nemen eigenlijk weer afscheid tussen de 19 en 20. En dat is nou precies de periode waarin heel veel studenten experimenteren met van alles en al wat. En soms ook de afstand naar het ouderlijk huis wat groter wordt. En dat kunnen ouders niet alleen. Ik vind dat wij daar ook een rol in moeten spelen. Ja, wij sturen onze studenten ook op stages. Dus wij willen ook dat ze daar begeleid worden. Ze gaan daar op zichzelf wonen. Soms ook in hele andere landen, waar drugs bijvoorbeeld helemaal niet toegestaan zijn. Of juist wel, heel liberaal. Dus wij proberen daar onze studenten wel in te begeleiden. We zijn geen politie of waakhond, maar we zijn meer een raadgever daarin.
Oké, dus jij vindt wel echt dat de school daar een verantwoordelijkheid in heeft?
Ja. Dus het is ook niet zwart of wit. Onze mentoren of SLB'ers tegenwoordig, die zijn eigenlijk de eerste lijnspreventie. Die met studenten praten over, voorlichting geven. En soms is het ook wel eens zo dat wij studenten binnenkrijgen die bijvoorbeeld al verslaafd zijn. Of in een gezin wonen waar verslaving komt. Ja, dan verwijzen wij ze soms ook gewoon door naar de experts die wij hebben hier in school. Of zelfs ook wel daarbuiten.
Wat ik ook mooi vind in het MBO is dat wij het vak burgerschap hebben. En in dat vak burgerschap, dat is anders dan bij een HBO of universiteit bijvoorbeeld. In het vak burgerschap heb je juist ook de ruimte om dit soort thema's met je studenten te bespreken.
Dus als je het hebt over de lessen burgerschap, dan gaat het eigenlijk over alle studenten waarmee je dan in gesprek gaat. En ik ben wel benieuwd naar de studenten waar het eigenlijk al wat minder goed mee gaat. Ja. Ik begrijp dus jullie die ook signaleren en dan kijken of je ondersteuning kan bieden. Kun je daar iets over vertellen?
Er zijn eigenlijk twee kanten daaraan. Het kan zijn dat een student dat zelf al aangeeft. Van bijvoorbeeld, ik noem maar het hoor. Ik bloot te veel waardoor het niet lekker loopt op school. En dan gaat een SLB'er of een taakdocent kijken van wat is er precies aan de hand en wat heb je daarbij nodig? We hebben intern hier ook een buurteam op school. Dus eventueel kan de student ook daar direct naartoe doorverwezen worden. Soms is het ook zo dat een student bijvoorbeeld dat het niet goed lukt op school. Dat hij misschien vaak afwezig is of de cijfers niet helemaal gaan zoals je verwacht. En dan wordt de student bij ons team studentenwelzijn soms aangemeld meer met de reden van motivatiegebrek. En dan is het ook de taak van ons team om goed uit te vragen van wat is er echt aan de hand waardoor deze student niet naar school komt of de cijfers niet zijn zoals je verwacht. Of wat is er met die motivatie. En dan komt het dus ook regelmatig wel voor dat een student daarbij soms ook aangeeft van ik blow ook. En dan zie ik het ook wel als mijn rol om te kijken van in hoeverre heeft dat blowen invloed op het schoolgedrag, zeg maar. En ook te zorgen dat de student zelf de connectie gaat leggen. Want heel vaak is het ook zo dat zij zeggen, ja, ik blow, maar dat heeft geen invloed op mijn school. Of juist doordat ik blow, kan ik veel beter leren dan dat ik niet blow. En daarnaast heb je ook een stukje bij onze studenten die aangeven van, ik word juist veel creatiever als ik gebruik. En dat is juist heel handig voor mijn opleiding. En dan is het onze taak wel heel erg om te kijken van, kan je die connectie leggen met dat gezond gedrag? En hoe belangrijk dat voor hen is.
Pascal, ik hoorde je dat ook al eerder zeggen. Omdat jullie ook een aantal creatieve opleidingen hebben binnen MBO Utrecht. Dat je toch wel ziet dat er verschillen zijn in soort van opleiding en mate van middelengebruik.
Ik heb dan een aantal opleidingen die dus in die artiestenomgeving zitten. Daar leiden wij eigenlijk onze studenten op voor een creatief bestaan. Hè, van artiest tot eventsmedewerker. Nou ja, in die werelden zie je dat het publiek, hè, laten we vooral over het publiek hebben, niet de artiesten, dat het publiek soms ook wel gebruik maakt van verdovende middelen. En zo'n pilletje valt niet altijd goed. En dan is school is soms een gesprekspartner. En dat, ja, en dat is niet automatisch zijn dat de ouders, want ja, er zit ook wat schaamte bij. En dus ja, wij proberen daar echt wel iets mee te doen ook. En ook onze stagiaires die op die festivals werken, ja, die krijgen van alles en nog wat soms te zien. En daar moet je ze ook voor wapenen. Ja, we willen ze wel volwassen maken daarin. Maar als je natuurlijk elke donderdag tot en met zondag werkt op een festival, ja, dan zie je daar dat daar dingen gebeuren. Dus het gaat vooral nog vanuit onze rol, wat doen wij met onze stagiaires die daar behulpzaam kunnen zijn.
Ja, jullie hebben als school gekozen voor een breder beleid, zeg maar, om leerlingen dus klaar te stomen voor het werkende leven waarin ze in aanraking komen, mogelijk met drugsgebruik. Maar daarnaast ook actief signaleren van mogelijk drugsgebruik en dan ondersteuning bieden, waar mogelijk of doorverwijzen. Is er een aanleiding geweest voor jullie om hierop in te zetten, extra?
Ja, nee, er is zeker een aanleiding geweest. En dat hebben wij een jaar geleden meegemaakt met een van onze studenten. En dan sta je in één keer midden in de wereld en denk van, wow, hebben we wat gemist daarin? En hebben we genoeg aandacht gegeven aan voorlichting aan onze groep studenten? En dan praat je met SLB'ers, hè, van hebben jullie in kaart wat onze studenten in het weekend doen bijvoorbeeld? Of ze drugs gebruiken, of ze daar open in zijn? En daar is het antwoord niet altijd direct ja op. Hè. Dus ook studenten hebben twee werelden, de wereld op school en de wereld thuis. Alleen die werelden komen wel bij elkaar als het fout gaat. En dat hebben we helaas moeten ervaren. En dat is best dramatisch en ook traumatisch voor heel veel collega's en studenten als ze zien dat ze iemand kwijtraken wat met drugs te maken heeft gehad.
En voor jullie heeft dat geleid tot nou ja, denk ik sterker inzetten op een aantal activiteiten, middelenbeleid?
De afgelopen jaar hebben we is er vanuit Jelinek, een samenwerkingspartner hier uit de stad, hebben die een training gegeven aan een aantal academisch en dan docenten, het signaleren en bespreekbaar maken van middelengebruik. Dus dan hebben ze een driedaagse training gevolgd. Met alle middelenkennis, maar ook daarnaast oefenen met een acteur. Van hoe ga ik nou dit soort gesprekken aan? Dus dat is het afgelopen jaar extra op ingezet. Er is een voor de studenten van evenementen is er een soort EHBDU-training geweest. Omdat zij natuurlijk op die evenementen werken van oké, hoe ga ik dus om met zo'n eerste hulp?
Misschien kun je even toelichten wat een EHBDU-training is.
Eerste hulp bij alcohol en drugsincidenten in het uitgaan. Een soort EHBO-achtige cursus, maar dan gericht op uitgaanders. En daarnaast hebben de studenten ook een EHBO-cursus. Ik zag laatst allerlei poppen hier liggen en daar waren ze heel druk mee. Dus je wil ze naast dat ze zelf jong zijn en de doelgroep zijn, zijn ze ook medewerkers of ja, zijn ze ook komende toekomstige professionals in het veld. Dus daar willen we ze zeker ook sterker in maken. En naar aanleiding van wat Pascal net vertelde bij die academie, hebben we ook Jelinek uitgenodigd. En samen met een collega van mij van TSW en de SLB en taakdocent zorg hebben ze daar gesprekken gevoerd met de groep over hoe dit voor hen is geweest. En wat ze, nou ja, om met elkaar te ervaren van hoe kunnen we dit met elkaar anders doen of beter doen. Of wat hebben jullie daarin nodig? Dus er zijn wel op verschillende momenten zijn er interventies ingezet. En ik denk dat het heel belangrijk is, zoals die training voor professionals, dus voor onze docenten, dat het voor hun heel goed is om te weten van hoe maak ik dit thema nou eigenlijk bespreekbaar? Want het is best wel, soms zit er een taboe op of het is ingewikkeld. Wat kan ik nou beter wel of niet doen? En het is heel goed om te merken dat ook de collega's daar heel enthousiast van werden van de training.
Die hadden daar ook eigenlijk wel echt behoefte aan.
Ja. Dus, en het is ook mooi als het vanuit de opleiding zelf komt. Hè? Dus het was echt vanuit de opleiding zelf gevraagd van we willen graag een training, want we merken dat onze studenten hiermee te maken hebben en we vinden dat ingewikkeld.
Dus als ik het even samenpak, dan doen jullie een aantal dingen. Ik heb begrepen van Simone, waarmee ik ook gesproken heb, dat er eigenlijk 4 pijlers zijn als het gaat om preventie in het onderwijs. 1 is gericht op de studenten zelf. 1 is gericht op de docenten, dus deskundigheidsbevordering, hè, die je nu omschrijft. Mm-hmm. Zodat zij kunnen signaleren, eventueel ook onderwijzen weer richting de studenten. De ouders en het schoolbeleid. Doen jullie ook iets speciaals voor de ouders?
Kijk, in het VO zie je dat ouders nog veel meer betrokken zijn, bijvoorbeeld hè, bij hun kind en het schoolsysteem. En zo. Je merkt bij het mbo dat onze studenten zijn al gewoon wat ouder en zelfstandiger. En soms heb je ook wel gesprekken met ouders, maar het is niet dat wij hier bijvoorbeeld echt ouderavonden hebben over dit thema. Dus daarin zie je wel dat de student veel meer aangesproken wordt op zijn eigen verantwoordelijkheden. Dus het contact met de ouders is anders dan bijvoorbeeld op een VO. Het kan wel gebeuren, dat heb ik ook een keer gehad met een student waarbij gamen bijvoorbeeld heel erg speelde. Die kwam weinig nog op school. Dat we uiteindelijk wel een gesprek hebben met ouders erbij, waar ik bij was, zijn SLB'er. En de student is er ook altijd zelf bij, omdat we met de student samen spreken. En dan betrek je ouders wel bij dat soort trajecten.
Nou, wat je wel ziet na corona is dat de invloed van ouders, ondanks dat die beperkt is, toch op een bepaalde manier teruggekomen is in het drugs- en alcoholgebruik van studenten. Kijk, vanuit de regering worden heel veel dingen verboden. Hè, dus mag niet zoveel. En je ziet dat die ouders eigenlijk daar dingen rondom gaan organiseren. Hè. Dus je ziet veel thuisfeestjes. En dat horen wij in de klasse. Dus ze kunnen dan niet naar een discotheek of naar een bar, want dan moeten ze minimaal 21 zijn tegenwoordig. Maar op de huisfeestjes wordt net zoveel gedronken. Onder toezicht van dan de organiserende ouders. Ja, daar zouden wij ook wel iets mee willen. En het is vaak ook wel niet helemaal terecht, hè, dat de groep die vaak in de wat moeilijkere wijken wonen, dat daar vooral alcohol en drugsgebruik is. We zien het ook juist bij de hoogopgeleide ouders. Alleen, die organiseren het allemaal zelf.
En is dat nou ook nog een aanleiding voor jullie om toch nog te kijken of je extra kunt inzetten op de ouders, om hen ook uit te leggen wat voor rol ze kunnen spelen in het middelengebruik van hun kind?
Er is een werkagenda die momenteel wordt gemaakt op mbo landelijk niveau. En daar vraagt de minister ook om toch de ouders meer te betrekken. En dit zijn een van de zaken die wij willen bespreken, vooral in de onderbouw. Hè. Dus als er 16, 17 zijn, ja, dat het toch niet zo verstandig is om thuis in je tuin een kroeg te bouwen en vervolgens daar de hockeyfeestjes te gaan organiseren. Want uiteindelijk werkt dat op lange termijn ook niet. Want daar wordt ook gewoon flink gefeest. Ja. Dus, en je moet het ook niet allemaal verbieden, want het zijn ook jonge studenten. Die gaan toch op zoek naar uitdagingen. Dat hebben wij ook gedaan, hè, toen wij jong waren, denk ik. Maar alles moet bij mate. En die nieuwe balans moet soms wel even komen.
Wat mijn ervaring wel is dat studenten hier op school zich heel erg thuis voelen op de school. En ook ons, docenten, SLB'ers, maar ook teamstudenten wel zijn zien als hun vertrouwenspersoon. En dat is in die leeftijd veel minder je ouders, wat ik me ook heel erg kan voorstellen, want je wil juist los van je ouders. En dat ik echt merk dat wij van waarde zijn voor hun, omdat ze dan wel aangeven, wat fijn dat ik het nu wel gewoon erover kon hebben zonder dat ik daar gezeur over krijg. Dus dan ga ik met hun in gesprek daarover en echt kijken van, en wat heb jij dan nodig? Want ik probeer het wel heel erg de student zelf te laten zeggen van, wat zou jij willen? En dan geven ze uiteindelijk wel vaak aan van, ja, het gaat niet goed op school, ik zou echt wel minder willen blowen. Dan geef ik ook aan, daar kan ik jou niet bij helpen, maar ik kan je wel in contact brengen met een instantie die met jou verder gaat kijken van, hoe komt dat blowen? En wat heb jij nodig om dat minder te doen en meer te focussen op school? En toevallig ook laatste student die dan echt naar mij toe komt, diploma gehaald en zegt, goh, mevrouw, bedankt, hè? En zo fijn dat je er voor me was toen. En dan zeg ik ook, joh, je hebt het allemaal zelf gedaan. Maar dan is de meerwaarde van school dat je een student die even de weg kwijt is, gewoon de juiste route weer kan vinden. Ik denk dat het heel goed is dat studenten zich ook realiseren dan van, ik hoef dat niet alleen te doen. Er zijn mensen op school waarbij ik mijn verhaal kwijt kan, maar ook extern is er een buurteam of een Jelinek waar gewoon mensen zitten die naar mijn verhaal luisteren. En als wij die drempel wat lager kunnen maken vanuit school, is dat natuurlijk heel erg fijn.
Pascal, hebben jullie in het schoolbeleid ook nog iets opgenomen dat specifiek gaat over alcohol of drugs?
We hebben gewoon huisregels. En in die huisregels staat wat wel en wat niet kan. Wij willen eigenlijk geen studenten in de klas hebben die 's ochtends een biertje nemen. Dat is toch niet zo handig voor de concentratie. Wij willen eigenlijk ook geen studenten hebben die hier onder invloed binnenkomen. Dat maakt het ook wel weer lastig, hè? Want je hebt de wetgeving en je hebt je schoolregels. Maar bij ons is eigenlijk het feit, Als je onder invloed bent van drugs, dan word je naar huis gestuurd, dat is één. En ten tweede vindt er gelijk een gesprek plaats met SLB'ers. En als je onder de 18 bent, daar worden die ouders dan wel bij betrokken. Dus ze zitten daar wel kort op.
Ja, en er zijn wel duidelijke regels. Dus,
Zeker, ja. Ja. En voor die regels, daar wordt ook voor getekend, hè, bij de onderwijsovereenkomst die ze maken. En daar staat dat ook in. Ja.
Wat ook mooi is voor studenten, is dat wij een website hebben, Checkit. Dat is een eigen website van MBO Utrecht. Het is een landelijk project, maar we hebben een eigen pagina, MBO Utrecht Checkit. En daar staan eigenlijk ook allerlei informatie op voor studenten. Onder andere ook alcohol en drugs informatie. En dat hebben we dan vanuit de Trimbos gebruikt, filmpjes vanuit de Trimbos, maar ook informatie vanuit Jelinek bijvoorbeeld. De studenten kunnen daar zelf ook allerlei informatie vinden. En dat doen we ook regelmatig op de televisieschermen. Zie je daar informatie op voorbij komen. Of het staat ook op hun eigen startpagina, zeg maar. Kunnen ze Checkit aanvinken en... Op Checkit staan eigenlijk allerlei thema's, hoor. Dus ook over seksualiteit, over ik word 18, wat moet ik allemaal regelen? Wat wij doen als teamstudentenwelzijn, wie de vertrouwenspersonen zijn op school. Maar ook dus het stukje alcohol en middelen.
Eigenlijk alle meer ingewikkelde thema's, ja, waar studenten, ja, mee kunnen worstelen.
Ja, want sommige studenten vinden het misschien helemaal niet prettig om het met hun SLB'er of met mij het over te hebben. En dan kunnen ze wel op zo'n webpagina kunnen ze wel de juiste info vinden. En ook waar ze naartoe moeten als ze meer vragen hebben.
We'll be right back.